Wij willen samen lezen uit Romeinen 8. En ik lees dat uit de Telos-vertaling. We zullen bij uitzondering niet het hele hoofdstuk lezen, omdat wij vanavond veel hebben om te overdenken. Romeinen 8, vers 1. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest van leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, doordat zij door het vlees krachteloos was, God heeft, doordat hij zijn eigen zoon in een gedaante gelijk aan het vlees van de zonde en voor de zonde heeft gezonden, de zonde in het vlees veroordeeld. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld wordt in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Vers 9. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest, als inderdaad Gods geest in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Maar als Christus in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, dan zal hij die Christus uit de doden heeft opgewekt ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Vers 14, want allen die door de geest van God geleid worden, die zijn zonen van God. Want u hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar u hebt ontvangen een geest van zoonschap, waardoor wij roepen Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En zijn wij kinderen dan ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, als wij inderdaad met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Vers 26. En evenzo komt ook de geest onze zwakheid te hulp. Want wat wij naar behoren zullen bidden, weten wij niet. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat de bedoeling van de geest is, want hij bidt in overeenstemming van de geest van God voor heiligen. Maar wij weten dat hun die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, hun die naar zijn voornemen zijn geroepen. Want hen die hij tevoren heeft gekend, heeft hij ook tevoren bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Vers 33, tweede helft. God is het die rechtvaardigt. Wie is het die veroordeelt? Christus Jezus is het die gestorven is, ja nog meer, die opgewekt is, die ook aan Gods rechterhand is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of zwaard? 37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog machten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus onze Heer. Tot zover uit het woord van God. In die eerste twee woordjes, zo dan, ligt het grote contrast tussen dit hoofdstuk en het voorgaande. En ik bedoel dan vooral de tweede helft van hoofdstuk 7. Waar wij een wedergeboren ziel vinden, maar leven op zichzelf, dat ook in de wedergeboren ziel is, heeft geen kracht. Het is een van de moeilijke dingen die de wedergeborene moet leren. dat hij geen kracht heeft in zichzelf. Een pasgeboren baby heeft leven, maar geen kracht. Maar ook als wij opgroeien in de geestelijke dingen, is onze kracht altijd gelegen in een ander. Een ander die in ons woont, en dat is de Heilige Geest van God. Hij die zo noden ontbreekt in die tweede helft van hoofdstuk 7, waar het alles ik, mij en mijn is, die vinden we bijna in elke paar verzen van dit hoofdstuk 8. Dat is het grote contrast. En als het alles ik, mij, mijn is, ook al is er leven in de ziel, dan is het toch ik, ellendig mens. En het hoort tot de grootste vergissingen om te denken dat dat de normale toestand van een christen is. De normale toestand van de christen is dat de Heilige Geest in hem woont. Dat hij zich daar ook van bewust is. En dat hij zich laat leiden en sturen door de kracht van die geest. Daarin ligt al onze geestelijke kracht. Nooit in onze goede intenties, zelfs niet vanuit het wedergeboren hart. Maar onze kracht ligt in een ander, maar een ander die in ons woont. Hij krijgt hier al meteen een bijzondere naam, die geest, want het is de geest van het leven. Voor hen die in Christus Jezus zijn, is er geen veroordeling meer. Het oordeel van God kan ons daar niet meer bereiken, want in Christus kan het oordeel nooit meer komen. En wie in hem is, is buiten het bereik van het oordeel Gods gekomen. In Christus, dat is zoals God ons nu ziet. Niet naar onze tekortkomingen die ons in de praktijk van het christenleven nog mogen aankleven. Maar hij ziet ons aan in Christus. Je zou kunnen zeggen als bekleed met Christus. En dat geeft het diepe bewustzijn aan de ziel dat er dan geen verdoemenis meer kan zijn tot in eeuwigheid. Dat is niet wedergeboorte, dat is vrijmaking. De geest van het leven heeft ons vrijgemaakt. Dat wordt hier genoemd de wet van het geest van het leven. We hebben de vorige keer al gezien, wet betekent hier vaak principe. Er is een nieuw principe in ons leven gekomen. Een principe waarnaar ons leven zich richt. Niet langer de wet van de zonde die wij in onze leden gewaar worden. Zoals dat in vers 23 genoemd was. Maar de wet van de geest van het leven. Dat wil zeggen een Heilige Geest die dat leven in ons voedt, opbouwt, laat groeien, tot ontwikkeling brengt. Het is dat leven dat we uit Christus hebben en dat wij ook in hem hebben. En daardoor zijn wij vrijgemaakt van die wet van zonde en dood. Want de wedergeboren mens die de kracht van de geest niet kent, die kan in de praktijk nog altijd beheerst worden door dat principe van zonde en dood. Hij wil het goede, maar hij kan het niet. Hij wil het wel, dat is het nieuwe leven. Maar hij kan het niet, dat is het ontbreken van de geest. En van die wetmatigheid moet de wedergeboren ziel bevrijd worden. En dat kan alleen door de kracht van de Heilige Geest. De geest van het leven brengt deze vrijmaking. En daardoor zijn er ook in ons land heel wat mensen wel wederom geboren, maar niet vrijgemaakt. Vandaar dat het ook hun natuurlijke atmosfeer is om zich in hoofdstuk 7 op te houden. Je kunt dat best begrijpen dat ze denken dat dat de normale toestand is, want het is de toestand die overeenkomt met hun praktische ervaring, hoe droevig dat ook is. Maar als de geest van het leven je heeft vrijgemaakt, dan bereik je pas het ware christenleven en dat ziet er totaal anders uit. Want wat de wet niet kon, dat kon God. Nou is de wet ook van God, maar de wet kon niet iets, namelijk ons het heil schenken, namelijk ons het eeuwige leven garanderen. Niet omdat die wet niet goed was, de wet is heilig, rechtvaardig en goed, hebben we in hoofdstuk 7 gelezen, maar omdat wij niet goed waren. De wet kan tot ons zeggen, gij zult dit en dan zult ge dat als beloning krijgen. Maar als we dat niet kunnen volbrengen, dan krijgen we de beloning ook niet. En dan zegt de wet, nu ben ik uitgepraat, ik kan niks voor je doen. Maar God kon wel iets voor ons doen. En hij deed dat door zijn eigen zoon te zenden. Een van die liefelijke uitdrukkingen in het Nieuwe Testament. God zond zijn eigen zoon. En hij zond hem, dat is een beetje een moeilijke uitdrukking, in een gedaante gelijk aan het vlees van de zonde. Dat betekent niet dat die zonde zijn vlees ook aankleefde. Maar je zou het zo kunnen lezen, hij kwam in een lichaam dat gelijk was aan dat lichaam waarbij ons de zonde heerste. Maar niet bij hem. Hij was, zoals Hebreeën 4 zegt, zonder zonde. En dat heeft Petrus en dat heeft Paulus en dat heeft Johannes getuigd op allerlei wijze. Nee, maar het vlees waarin hij kwam, dat was dat vlees dat bij ons bezoedeld was door de zonde. En in dat vlees waarin hij kwam, dat menselijk vlees, kwam hij om daarin te sterven. Voor de zonde. Je zou kunnen zeggen eigenlijk als zondoffer, want dat kan de uitdrukking betekenen, zeker vanuit het oorspronkelijke Hebreeuws, waar Paulus eigenlijk nog in dacht. De Heer Jezus kwam dus als een zondeloos mens in menselijk vlees om zondoffer te worden. Want alleen hij die volmaakt zonder zonde was, kon tot zonde gemaakt worden om ons uit te redden. Zo kwam hij voor de zonde en zo heeft God door hem over te geven als zondoffer de zonde in het vlees veroordeeld. Want wat aan Christus vlees voltrokken werd op het kruis, wordt toegerekend aan allen die in geloof zich aan hem hebben toevertrouwd. Zodat dat oordeel over de zonde ook ons die in hem geloofd hebben, wordt toegerekend. God heeft niet alleen maar onze zonden op hem gelegd. Het gaat hier niet over zonden. Het gaat hier om de macht van de zonde. De zondige natuur. God heeft niet alleen maar de zonden vergeven. Want als die bron niet deugt, dan zou hij nog zoveel kunnen vergeven. Maar we zouden zelf niet veranderen. We zouden elke keer zonden voortbrengen die hij dan weer moest vergeven. Zonder dat de bron zelf veranderd werd. Maar hij heeft dat zondige vlees, die zondige natuur in de wortel geoordeeld in Christus op het kruis. De vuile bron zelf is aangepakt en uit de weg geruimd. Met dit praktische doel, opdat de rechtvaardige eis van de wet, dat is wat vrije vertaling, maar dat drukt het prima uit wat de bedoeling is, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld wordt in ons. Wat mooi is dat. Paulus zegt dus niet, de wet kon niks voor ons doen, dus weg met de wet. Nee, want die wet is heilig, rechtvaardig en goed. Alleen wij konden die wet niet volbrengen, wij waren niet goed. En nu, wat zien we nu? Door de kracht van de Heilige Geest is die wet niet buiten beschouwing, maar wordt die wet vervuld. Niet doordat wij zo ons best doen, dat lijkt hier wel helemaal het werk van de Heilige Geest te zijn. En dat is het in feite ook. Al doet hij het wel door ons heen. Door de leden van ons lichaam verwerkelijkt God nu zelf in de kracht van de Geest wat hij in zijn wet geëist had. Die heilige eisen van de wet worden vervuld in ons, die niet naar het vlees wandelen. Je zou eindelijk kunnen zeggen, doordat wij niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Nu staan voortaan die twee tegenover elkaar. En hoofdstuk 7 was van de geest helemaal niet sprake. Daar was het nieuwe leven. En nog dat zondige vlees, waar dat nieuwe leven door verstikt dreigde te worden. Nu is het dat vlees dat nog altijd in ons, dat is die zondige natuur, en de Heilige Geest. Die twee staan tegenover elkaar. Omdat gij niet doet wat gij wilt, zegt Paulus in Galaten 5. Dat ik, dat zit ertussen, dat kan zich laten leiden door het vlees. Dan wandelt het naar het vlees. En het kan zich laten leiden door de geest. Dan wandelt het naar de geest. Die twee worden hier tegenover elkaar gesteld. Want zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van de geest. Bedenken betekent hier hetzelfde als gezindheid. Hun hele mentaliteit. Je moet eerlijk zeggen dat je dat ook bij christenen kunt aantreffen. Die belijden christenen te zijn, en daar komen we verder ook niet aan, we kijken niet in hun hart, maar hun gerichtheid, hun mentaliteit is op de dingen van het vlees. Hoeft het nog niet eens om grove zonde te gaan. Maar dat is hun instelling. Ze zijn bezig met dingen, al zouden het maar hele gewone zelfzuchtige dingen zijn. Doen wat je zelf prettig en leuk vindt, zonder je door de Heilige Geest te laten leiden. Zonder elke dag opnieuw die overgave te beleven, Heer, wat wil gij dat ik doen zal? Dat is je naar het vlees laten leiden. Dan heb je ook de mentaliteit van het vlees. Dat is je hele gerichtheid. Dat is ook aan zo iemand toch te zien als je een beetje oplet. Want wat het vlees bedenkt is de dood. Je ziet dan toch ook dat over zo'n christenleven, niet van de reuk van de dood komt te liggen. Maar wat de geest bedenkt is leven en vrede. Dat zijn de dingen die Christus zelf in deze wereld is komen brengen. En daar waar de Heilige Geest in het leven van de mens werkzaam wordt, dan komen die dingen ook tot uitdrukking. Dan zie je ook dat zo iemand gericht is op het leven, het ware leven dat in Christus is. Op die ware vrede van de ziel. Dit is niet de vrede met God van hoofdstuk 5. Dit is de vrede van God van Filippenzen 4. Die vrede, die praktische vrede die je in je hart hebt, als je echt volstrekt overgegeven hebt aan de leiding van de Heilige Geest. Dan is er leven en vrede die zich in je leven manifesteert. Want wat het vlees bedenkt is vijandschap tegen God. Want het onderwerpt zich niet aan de wet van God. Het kan dat ook niet. En dat blijft ook altijd zo. Die zondige natuur in ons is nog precies even verdorven als voor onze bekering. Het is nog steeds even vijandig tegenover God. Het wil nog steeds alleen maar het boze. Het kan ook niet anders. Dat is de aard van die vleeselijke natuur die nog in ons is. Maar het grote verschil is dit. Niet dat het vlees uit ons is weggenomen. Maar dat het niets meer te vertellen heeft. Principieel. Want er is een ander gekomen die de autoriteit over ons levensschip heeft overgenomen. Dat is de Heilige Geest. Maar ook in de praktijk. Dus principieel en in de praktijk. Als we ons toevertrouwen aan de leiding van de Geest. Dan zit dat vlees er wel. Maar dat hoeft ons niet meer te plagen. Als een gelovige gaat realiseren, luister goed, dat de Heilige Geest in hem woont, heeft hij vanaf dat moment geen enkele reden meer om te zondigen. Ik zeg niet dat hij het nooit meer zal doen. Was maar waar. Ik zeg dat hij geen enkele reden meer heeft om het te hoeven doen. Hij hoeft niet meer te zondigen. Hij is niet meer in de macht van de zonde. Laat dan de zonde niet langer in uw sterfelijk lichaam heersen, lazen we in Romeinen 12. Dat is als de geest de overhand krijgt. U bent niet in het vlees, maar in de geest. Paulus herinnert de gelovigen aan hun positie. Dat moet je ook steeds doen. Sommige kringen noemt men dat staat en stand. Je moet constant in de geest teruggeleid worden naar je staat, om je stand praktisch kunnen waarmaken. Om dus in overeenstemming met je staat, je positie voor God te kunnen leven. Daarom zegt hij, denk erom, principieel is dat de sfeer waarin je nu leeft en waarin je ademt. Niet meer die van de geest, van de vlees, maar van de geest. Als inderdaad Gods geest in je woont, is dat jouw praktische situatie. Onthoud dat. Je kunt pas iets uitwerken als je eerst weet wat je hebt uit te werken. Als je je staat voor God niet kent, kan je stand daarmee ook niet in overeenstemming gebracht worden. Positie en praktijk. En dan in vers 9b gaat hij van de geest van God ineens over naar de geest van Christus. En dat is zo mooi. Dat is maar niet eenvoudig om een andere naam te bedenken. De geest van Christus. Christus is een mens hier op aarde geweest. Hij was God. En is dat nog. Maar als mens hier op aarde heeft ook hij de Heilige Geest ontvangen. Toen hij 30 jaar oud was en gedoopt werd door Johannes de Doper. En vanaf dat moment, lezen we in Lucas 4 vers 1, werd hij geleid door de Heilige Geest. Komt direct hier terug in vers 14. Alle die door de Heilige Geest geleid worden zijn zonen van God. Hij werd geleid door de Heilige Geest. Als ik dus denk aan de Heilige Geest die in mij woont, is dat de geest die van God komt. Maar het is ook de geest die in Christus was op aarde. En als ik naar Christus kijk zoals hij hier op aarde was, kan ik me vergapen aan dat beeld, maar ik kan ook constant mezelf voor ogen houden. Alles wat de geest in hem bewerkte, ja, u weet het, laat die gezindheid in u zijn welke ook in Christus Jezus was, die kan ook in mij bewerkt worden. Zelfs in zekere mate de dingen die hij deed, als God ons daartoe roept. En we zullen grotere dingen doen dan hij, Johannes 14 vers 12. Maar in de eerste plaats nog de gezindheid. De geest die in mij woont is dezelfde geest die in Christus op aarde woonde. Denk niet dat hij dingen deed omdat hij nu eenmaal God was. Dat kwam er wel bij, maar het is juist zo belangrijk dat de evangelisten er nadruk op leggen dat hij zich leidt leiden als, door de Heilige Geest. Want alleen zo kan hij een voorbeeld voor ons zijn. Als God kan hij geen voorbeeld voor me zijn. Maar als een mens hier op aarde, die door de Heilige Geest geleid werd, kan hij een voorbeeld voor ons zijn. En daarom is het zo kostbaar dat het de geest van Christus is die in ons woont. Diezelfde geest die ook in ons diezelfde gezindheid woorden en daden wil werken die in hem werden gewerkt. Als iemand de geest van Christus niet heeft, dan behoort hij hem niet toe. Dat is wie je staat. Als je hem niet eens hebt, dan is je staat niet in orde. Maar als je hem wel hebt, maar je handelt er niet naar, dan is je stand niet in orde. Als Christus in u is, ziet u, hij gaat ook zo over van de geest van Christus naar Christus. Dat is natuurlijk niet hetzelfde. Christus is het nieuwe leven dat in ons is, maar het is nauw verbonden met de geest van Christus. Dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde. En zo hebben we dat ook tot dusver voor, zeker voor onze bekering, beleefd. Dat de leden van ons lichaam in dienst staan van de zonde. En als je niet uitkijkt, dan gebeurt het zo weer. Dat die leden van ons lichaam gehoorzamen aan die diepere aandrift. Dat is de wet van de zonde. Maar als de geest van Christus in ons woont, dan manifesteert die geest zich als leven vanwege de gerechtigheid. Als je gerechtvaardigd bent uit het geloof, ga je ook leven uit het geloof. Zoveel nadruk is er vaak op dat ene moment in het leven dat je gerechtvaardigd werd uit het geloof. Maar de schrift legt zoveel nadruk op het hele leven dat daarop volgt. Dat is een leven vanwege de gerechtigheid. Uit de kracht van de Heilige Geest. En als de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, dan zal hij die Christus uit de doden heeft opgewekt ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Dat houden we nog te goed. Soms hebben we de neiging als we verkeerde dingen doen, de leden van ons lichaam daar de schuld van te geven. Alsof die een soort autonomie hebben in zich, alsof ze hun eigen gang kunnen gaan. Daarom staat het lichaam is dood vanwege de zonde. Maar we hebben deze troost en deze hoop dat diezelfde geest die in ons woont, de geest is die Jezus uit de doden heeft opgewekt. En waar dat zo is, daar zal hij ook onze sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Dat is een troost voor de toekomst. Het zij dat we opstaan uit de doden als Christus komt. Het zij dat we als de levenden dan die transformatie ondergaan waar 1 Korinthe 15 over spreekt. En onze sterfelijke lichamen met onsterfelijkheid worden bekleed. Dat is een troost voor de toekomst. Maar het is ook iets wat in praktisch geestelijke zin nu al waargemaakt mag worden. Waar je al op mag vooruitgrijpen. Doordat de leden van ons lichaam, ook al zijn ze nog aan de vergankelijkheid onderworpen, leven, handelen door de kracht van de geest. Zodat onze handen, als het ware de handen van Christus worden. Onze ogen de ogen van Christus. Opdat ze horen wat, zien wat hem wel behagelijk is. En onze oren horen wat hem wel behagelijk is. Dan zien we het leven ook in het lichaam nu al gestalte krijgen. Daarom, broeders, dat is onze verantwoordelijkheid. Wij zijn schuldenaars. Dat wil zeggen, daartoe zijn wij verplicht. Niet naar het vlees, niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Tegenover het vlees hebben we geen enkele verplichting. Dat is een andere manier van dat te zeggen wat ik zojuist al tegen u zei. We hebben geen enkele reden om dat vlees in ons weer werkzaam te laten worden. Ik zeg het wel eens om mensen op de proef te stellen, ik zal het vanavond niet doen. Wat vindt u van de stelling, als iemand zich volkomen laat leiden door de Heilige Geest, dan zondigt hij niet? U mag er zelf over nadenken en het antwoord is heel boeiend. Maar dat mag u aan uzelf geven en er dan over nadenken. Maar ik merk dat velen daar moeite mee hebben om dat in te zien. Als we dicht genoeg bij de Heer Jezus zouden blijven, dat is hetzelfde als te zeggen, als we ons door de Heilige Geest zouden laten leiden in volstrekte zin, dan zouden we niet zondigen. Wij zondigen op het moment dat we weer wat van hem vandaan raken. Dat gaat er altijd aan vooraf. Eva was in haar hart al weg van de Heere God toen de Satan bij haar kwam om haar te verleiden. Dan zijn we kwetsbaar. Als ik heel dicht bij hem blijf, kan ik niet zondigen. Als de Heilige Geest zich ten volle in mij kan manifesteren, zal ik niet zondigen. Daar ligt mijn probleem. En daarom heb ik een verplichting. Want ik ben ervoor verantwoordelijk dat ik niet naar het vlees leef, maar naar de geest. Want de uiterste consequentie is, als iemand belijdt een christen te zijn, laten we daar in alle ernst over nadenken. En onszelf niet zo makkelijk in slaap sussen met de gedachte, er is geen afval der heiligen. Een waar kind van God kan niet verloren gaan. Ja, een waar kind van God kan niet verloren gaan. Maar als u wandelt naar het vlees, hoe weet u dan zo zeker of u een waar kind van God bent? Ik heb het er niet over of u wel eens in de zonde valt, dat doen we allemaal. Ik heb het erover of het vlees toch weer op een of andere wijze het grondprincipe van uw leven is geworden. De normale gang van zaken. Denk erom, wie naar het vlees leven, die zullen sterven. Maar als u door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zult u leven. Dat is hetzelfde wat Paulus zegt in Kolossen 3 vers 5. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. De werkingen van het lichaam. Zo gauw ik ontdek dat mijn handen iets willen wat Christus niet wil, dan in de kracht van de Heilige Geest dwing ik mijn handen om wat anders te doen. Als ik merk dat mijn voeten ergens willen gaan wat Christus niet zou willen, dan dwing ik door de kracht van mijn geest mijn voeten om anders te wandelen dan het vlees zou willen. Als ik de neiging voel in mijn ogen om iets te zien dat Christus niet zou willen zien, dan leg ik door de Heilige Geest mijn ogen de wil op om dat te zien wat Christus wil dat ze zien. Dat is de werking van het lichaam doden. Want allen die door de geest van God geleid worden, die zijn zonen van God. Ja, wij zouden wel graag willen dat er stond alle die de geest van God bezitten. Dat het alleen maar over onze staat ging. Vroeger waren er veel mensen die veel met hun stand bezig waren en die nooit hun staat in Christus werkelijk begrepen hebben. Maar nou zien we ook wel eens vaak het evangelische gevaar aan de andere kant. Dat we zo vervuld zijn van onze staat die in Christus is, ons kan niets gebeuren, ons kan niets mankeren, dat we onze stand vergeten. De praktische verwerkelijking ervan. Gerechtvaardigd te zijn is één ding, rechtvaardig te leven is een ander ding. Hier staat niet, zij die de geest van God hebben. Als je de geest van God hebt en je laat je helemaal leiden door het vlees, mag ik het eens heel gewoon menselijk zeggen, dacht u dat God er dan plezier aan beleefde om u zijn kind te noemen, zijn zoon? Daarom staat hij zo ernstig als we door de geest ook geleid worden. Niet alleen hem hebben, maar er ook door geleid worden. Dan mag je naar waarheid een zoon van God heten. Als je dat niet alleen maar bent krachtens je positie. U weet, zoonschap heeft met positie te doen. Kindschap heeft met geboorte te doen in het Nieuwe Testament. En zoon en kinder moet je niet door elkaar halen, zoals de Statenvertaling hier doet. Als je zoon bent, dan heb je een bepaalde positie, een bepaalde staat in Christus. Maar God noemt je een zoon als je ook wandelt als een zoon. Wie overwint, ik zal hem tot een vader en hij zal mij tot een zoon zijn, zegt Openbaring 21. Gaat uit van haar, reinigt u, 2 Korinthe 6. En gij zult zonen en dochters van de Allerhoogste heten, en anders niet. Dat is de praktische werkelijkheid. De praktische verwerkelijking zoonschap. Want u hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Maar u hebt ontvangen een geest van zoonschap. Het is moeilijk of je geest hier met een kleine of een grote letter moet vertalen. Dat is naar het inzicht van de vertalers. Omdat er staat geest van slavernij, denk ik dat de kleine letter terecht is. Maar het is ook weer niet los te maken van de Heilige Geest. Dus daarom maakt het ook niet veel uit. Het is niet los te maken van de Heilige Geest, want het is door de Geest dat wij roepen Abba Vader. Mooie Marcus 13 vind je het van de Heer Jezus zelf in Gethsemane. Abba Vader. Abba is het Arameese woord voor vader, dat ook de kindertjes in Israël vandaag gebruiken voor hun vader. Het is een woord van intimiteit. Ik hoorde een predikant zeggen, papa, dat zal geen goed woord zijn. Voor je aardse vader al niet, maar voor de hemelse vader helemaal niet. Wel nu, Abba is precies dat. Papa. Het is de intimiteit van de zoon van het kind naar zijn vader toe. Abba, vader. En denk erom, het kind is zich bewust wat de vader voor dat kind is. Maar de zoon is zich ervan bewust wat hij voor de vader mag zijn. Abba vader is ook een uitspraak van intimiteit, maar ook van aanbidding, van overgave. Het is door de geest van het zoonschap, door de Heilige Geest, ook in Galaten 4, dat wij roepen Abba vader. We hebben u de drie plaatsen waar die uitdrukking voorkomt. Abba vader is de uiting van het hart van een zoon dat intiem verbonden is met en gericht op het hart van de Vader. Maar ook het kindschap. Dat is vers 16. De Geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dat is geboorte. Hoe weet je dat je uit je ouders geboren bent? Nou, je kunt er tegenwoordig DNA-onderzoek op doen. Maar als kind weet je het doordat je ouders je dat verzekerden. En je geloofde je ouders. De Heilige Geest is in ons. De oude theologen noemden dat het inwendig getuigenis van de Heilige Geest. Het gaat niet buiten de Schrift om. Je kunt die twee niet losmaken van elkaar, het is één geheel. De Schrift laat ons zien wanneer een mens zich kind van God mag noemen. Maar de Heilige Geest in mij gaat samen met de Schrift. De Schrift is het uitwendige getuigenis, de Geest is het inwendige getuigenis. Die mij samen hetzelfde vertellen. Je bent een kind van de Vader. En ga dat nou niet al te subjectief maken en dat je die ene dag wel die stem hoort en die andere dag wel niet de stem. Je gaat toch ook niet elke dag aan je ouders opnieuw vragen, ben ik nou een kind van jullie, ja of nee. Als je je ouders verdrietig wil maken, moet je zulke dingen doen. En wat denkt u hoe het verdrietig het voor God de Vader is? Als er kinderen zijn die elke keer weer bij hem komen met die onzekerheid of ze wel zijn kind zijn. Als je het getuigenis van de Geest vernomen hebt, wees dan dankbaar en blijf erbij. Zijn wij kinderen dan ook erfgenamen? Dat hoort erbij. Door geboorte ben je ook erfgenaam. Hier horen wij dat er een erfenis is. Je leest er uitvoeriger over in Efeze 1, maar ook in Romeinen 4. In verband met Abraham kwamen we het al tegen. Er is een erfenis. De hele wereld is de erfenis die God heeft toegedacht aan de Heer Jezus. In Hebreeën 1 lees je zelfs eerst dat de Heer Jezus de erfgenaam van alle dingen is. En daarna pas dat alles door hem geschapen is. God maakt hem tot erfgenaam en daarna pas schiep hij de erfenis. En hij schiep de hele wereld om dan aan de voeten van Christus te kunnen leggen. En nou wat wonder, u en ik zijn mede-erfgenamen. Wij delen daarin. Wij delen erin. Althans, er is een weg naar dat erfgenaamschap toe. En dat is de weg van het lijden. En dat is iets waar je best vragen bij mag stellen. Zeg niet te gauw dat wij in een land leven waar wij het lijden niet kennen. Elke gelovige die recht ervoor uitkomt dat hij een kind van God is, zal in deze wereld verdrukking ondervinden. Ook al is dat dan niet fysiek, al is dat dan niet gevangenschap. Het lijden betekent hier op aarde de positie van de verworpene delen, zijn weg met hem delen, om straks de positie van de verheerlijkte te delen. We zullen door veel verdrukkingen binnengaan in het Koninkrijk Gods, lezen we in Handeling. Er is geen andere weg. Hoe meer je het lijden nu probeert uit de weg te gaan, des te minder zul je delen in dat erfgenaamschap. Let er ook hierop dat wij staat en stand niet te scherp uit elkaar houden. De weg tot het erfgenaamschap met Christus is langs de weg van het lijden. Als wij, zegt Paulus, inderdaad met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Dat is de voorwaarde. Wel, er is veel lijden. De wereld is vol lijden. Maar dat lijden van de tegenwoordige tijd is niet waard vergeleken te worden met de toekomstige heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Niet alleen aan ons, maar ook aan de hele schepping. Sinds de zondeval verwacht de schepping rijkhalzend, ja, daar zou je verwachten, de openbaring van Christus, nietwaar? Het moment dat hij zal verschijnen met de wolken des hemels en zijn vrederijk zal oprichten, dat al in zo'n grote mate de heerlijkheid van God binnen deze schepping zal openbaren. En daarna komt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar hier staat dat de schepping wacht op onze openbaring. Ons openbaar worden, dat staat niet los van Christus. Als hij geopenbaard zal worden, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid, zegt Kolosse 3. Dus het is niet al van los te maken, maar het is heel bijzonder dat Paulus dat zo formuleert. De schepping kijkt uit naar iets waar ook wij ten volle in betrokken zullen zijn. Want als Christus geopenbaard wordt, zullen ook wij met hem geopenbaard worden. Dat kan niet meer van elkaar losgemaakt worden. En wij zullen dan geopenbaard worden, niet als mensen hier op aarde die uitkijken naar zijn komst. Als het gaat om de verschijning met de wolken des hemels, dan zegt 1 Thessalonicense 3 vers 13, wij zullen met hem verschijnen in heerlijkheid. Dan moet je dus voor die tijd in de hemel opgenomen zijn. Daar gaan we nou maar niet over uitweiden. Maar het punt is wel even belangrijk. Als hij verschijnt, verschijnen wij met hem. Als hij geopenbaard wordt, worden wij met hem geopenbaard. En daar zit de hele schepping op te wachten. Is dat niet wonderbaarlijk? Mag ik wel even over in uw arm knijpen. De schepping in haar geheel wacht op het moment dat u uit de hemel wederkomt. Natuurlijk, met Christus. Maar het is ook op u. Want het is niet van elkaar los te maken. De schepping weet, als Gods gemeente geopenbaard zal worden in heerlijkheid, namelijk met haar hemelse bruidegom, uiteraard, dan is onze ellende voorbij. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar omwille van hem die haar onderworpen heeft. Oh, dat is een moeilijk zinnetje. Is die hem nou God? Telos vertaling zegt het met een kleine h, maar dat zegt weer niks, heb ik u gezegd. Dat is een kwestie van vertaling, staat niet in het Grieks, dus dat moet je weer. Dat is een kwestie van uitleg. Of is het God? God heeft haar daaraan onderworpen. In hopen op dat God straks ook weer die schepping zal herstellen in Christus. Want dat staat er ook Paul achter. In de hoop dat ook de schepping zelf zal worden vrijgemaakt van de slavernij van de vergankelijkheid. Zoals we die overal om ons heen waarnemen. Tot de vrijheid van de heerlijkheid. Niet van Christus, maar van ons. De kinderen van God gaan de heerlijkheid tegemoet. In het beginsel hebben ze er al deel aan. We lezen later dat we al verheerlijkt zijn in vers 30. Maar goed, straks zal die heerlijkheid openbaar worden. De heerlijkheid van de kinderen van God. En als dat gebeurt, dan zal dat ook het moment zijn dat de schepping zelf van haar vergankelijkheid zal worden bevrijd. Want wij weten dat de hele schepping tezamen zucht en tezamen in barensnood is tot nu toe. Dat is een prachtige vergelijking. Al het lijden van de schepping, al dat zuchten dat een gevolg is van de zondeval, dat het effect is van de zondemacht in deze wereld, wordt vergeleken met barensweeën. Waarom? Niet alleen vanwege de pijn, maar vanwege het heerlijk resultaat waartoe die barensweeën leiden. De vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. En dat niet alleen, maar ook wij zelf. Wij delen in dat zuchten. Want wij hebben al wonderbaar heerlijke dingen ontvangen. Maar nog niet alles. Wat we ontvangen hebben is dit. De eerstelingen van de geest. Eersteling is een term uit de landbouw. Het zijn de eerste vruchten die van de akker worden binnengehaald. We hebben alvast een voorproefje ontvangen van het volle heil. En die eerstelingen van de geest, ach, verbind het maar met vergeving. Verbind het met de rechtvaardigmaking. Verbind het met de vrijmaking. Van ons geheiligd zijn in Christus. Dat hebben we allemaal ontvangen. En tegelijkertijd ondervinden wij dat ons lichaam er nog net zo aan toe is als de lichamen van de mensen om ons heen. We merken in ons dat het heil zich al in ons aan het manifesteren is, want de Heilige Geest woont in ons. En denkt om, de Heilige Geest woont niet in onze geest, maar in ons lichaam. Dus je kunt niet zeggen, het lichaam heeft er nog helemaal geen deel aan. In het lichaam werkt al de Heilige Geest, maar het is nog in de oude materie. Nog niet in de vernieuwde materie. We hebben nog niet het opstandingslichaam ontvangen, waarvan Filippenzen 3 zegt dat we Christus als heiland verwachten, die het lichaam van onze vernedering zal veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn verheerlijking. Daar wachten we op. Dus ook wij zuchten mee. Want ook wij hebben nog niet de volle resultaten van het heil ontvangen. Wij zuchten in onszelf in de verwachting van het zoonschap. Mooi dat dat met het zoonschap verbonden wordt. Als God aan zijn zonen denkt, dan denkt hij niet alleen maar aan hun geest, dan denkt hij ook aan hun lichaam. Hij wil dat die heerlijkheid die past bij die positie van zonen, dat die straks ook in onze lichamen, in onze verheerlijkte lichamen tot uitdrukking zal komen. Daarom is het de verwachting van het zoonschap, dubbele punt, de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn behouden geworden in de hoop, dat wil zeggen, we hebben al een eerste aanbetaling van die behoudenis ontvangen. Maar nog niet alles. Er moet nog een hele portie komen en daar hopen wij op. Nou, als dat al waar was nu, dan zou het geen hoop zijn. Want wie hoopt er nu op wat hij ziet? Maar als wij hopen op wat we niet zien, dan verwachten wij het met volharding. We zien het nog niet, maar het is een vaste en zekere hoop waarop we met volharding wachten. Aan de ene kant staan wij tegenover heel de schepping, want wij hebben de eerstelingen van de geest. Dat maakt ons anders dan de rest van de schepping. In die zin, zegt Paulus ook elders, zijn wij een nieuwe schepping. Galaten 6, 2 Korinthe 5. Zijn wij een nieuwe mens. Efeze 2 en 4 en Kolosse 3. In die zin zijn we al vernieuwd. Is er nu in deze oude wereld, want Romeinen 6 zegt ook onze oude mens is gekruisigd, is daar een nieuwe mens. Maar aan de buitenkant zien we nog de oude schepping. En daarom zuchten wij met de hele schepping om ook dat laatste van het volle heil te ontvangen, de verlossing van ons lichaam. En evenzo komt ook de geest onze zwakheid te hulp. Dat is de zwakheid die hoort bij het zijn in dat lichaam, bij het lijden dat we ook om Christus wil ondergaan, waarover we gelezen hebben in vers 17. Het is nog zoveel zwakheid. Want wat wij naar behoren zullen bidden, weten we niet. Dat wil zeggen, in die zwakheid weten we, straks wordt het goed, maar we weten niet zo goed wat we nu moeten bidden. Waar moeten we om bidden? Om uitredding? Ja, we weten dat de volle uitredding pas aan het einde komt. We weten vaak niet, wat kunnen we concreet aan de Heer vragen, dat we nu nodig hebben, want Hij weet onze noden veel beter. En dan vind je weer een heel nieuw facet van het wonderbare voorrecht dat de Heilige Geest in ons woont. Hij is onze leidsman, hebben we gezien. Hij helpt ons de werking van het lichaam te doden, hebben we gezien. We hebben een belofte dat Hij straks ook onze lichamen zal levend maken. En nu hebben we ook nog iets anders. We hebben hier eigenlijk twee personen die voor ons bidden. Dat is wonderschoon. Twee goddelijke personen. We zullen straks zien Christus in de hemel, vers 34, die daar in de hemel voor ons bidt. En de Heilige Geest als goddelijke persoon die in ons woont en hier op aarde voor ons bidt. Als wij niet meer weten wat we bidden zullen, dan neemt de Heilige Geest als het ware over. Want Hij bidt in overeenstemming met God voor heiligen. De Geest bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Of het nu de Geest is die zucht. Ja, denkt de ene uitlegger, de ander denkt nee. Het zijn onze onuitsprekelijke verzuchtingen. Wij weten niet wat we in onze zuchten moeten uitspreken, maar Hij spreekt in ons. Maar goed, hoe het ook is, het kan ook allebei zijn. Wij zuchten en de Geest zucht mee, maar Hij weet tegelijkertijd onze diepste behoeften voor dit moment onder woorden te brengen en bij God ter sprake te brengen. En Hij die de harten doorzoekt, God vanuit de hemel, luistert naar de stem van de Geest in ons. Hij weet wat de bedoeling van de Geest is, want Hij weet precies hoe Hij moet bidden. En wij weten ook dat nog, dus al weten we niet eens, we horen niet eens wat de Geest bidt. We weten niet. Daar is een goddelijke persoon die luistert naar de stem van de Geest in ons. Twee goddelijke personen die met elkaar een gesprek voeren over ons en in ons. En wij weten niet wat het is. Maar één ding weten we wel. Het zit goed. Wij weten namelijk, staat hier, dat hun die God lief hebben alle dingen medewerken ten goede. We weten niet wat wij in die nood moeten roepen tot God. Wat de beste oplossing is. We laten dat maar aan Hem over. Want we weten uiteindelijk dat wat er ook gebeurt, het meewerkt. Niet met wat goed is in onze ogen. Maar wat goed is in Zijn ogen. Want het gaat om de verwerkelijking van Zijn plan. Daarom staat er dat we naar Zijn voornemen geroepen zijn. Dat wil zeggen, ik heb een idee van het plan van God. Ik bedoel nog niet het concrete plan met mijn leven, maar wel Gods plan met mij als een van Zijn kinderen en een van Zijn zonen. Want ik weet waar het op uitloopt, die openbaring van de zonen van God. En ik weet dat God dat plan vast en zeker bereikt. Daar kan niets of niemand me aan laten twijfelen. En ik weet dat Hij ook vrij is in de route te kiezen die naar de verwerkelijking van dat plan leidt. En dat kan ik gerust aan Hem overlaten. Twee goddelijke personen, de Vader in de hemel, de Geest op aarde, hebben daarover gesprek. En zo belangrijk vinden ze het, dat dat plan in mij goed verwerkelijkt wordt. En dat komt helemaal goed. Want ik weet dat alles meewerkt, niet ten goede voor wat ik goed vind, maar voor de verwerkelijking van Gods plan in mijn leven. En dan zie je dat Paulus dat ook brengt in het brede kader van dat plan van God dat hij heeft. Nu niet specifiek met u of mijn leven, dat is een probleem op zich, daar gaat het hier niet over. Elk van ons leven is anders. Met elk van zijn kinderen heeft God een afzonderlijk plan. Dat is niet het punt hier. Hoewel je zelfs hier daarvan nog kan zeggen dat alle dingen die in uw leven aan de hand zijn, en die zijn weer anders dan de dingen in mijn leven, dat die ook meewerken aan de verwerkelijking van dat specifieke plan dat God voor u en mij heeft. Maar er is ook een algemeen plan. En het algemene plan is heel belangrijk. Het heeft alles te maken, daar ben je nou misschien een beetje verbaasd over als je dat nou zo hier ineens tegenkomt. Het heeft te maken met de uitverkiezing. Ik kom wel eens mensen tegen die tobben over de vraag of ze uitverkoren zijn. Maar als ik dat dan hoor, dan vraag ik streng voor dat je het was. Waarvoor ben je dan uitverkoren? En dan kijken ze me vreemd aan, want die gedachten denken ze eigenlijk nooit aan. Waarvoor ben je dan uitverkoren? Je krijgt dan er enig trekken er iets uit als ja, om naar de hemel te gaan of zoiets. En dan zeg ik, om ze nog meer in verwarring te brengen, die link heb ik nog nooit in het Nieuwe Testament gevonden. Nou, dan zijn ze natuurlijk in de opperste staat van verwarring. Eerst wisten ze niet of ze uitverkoren waren en nu weten ze niet waarvoor ze eventueel uitverkoren zijn. Maar hier staat het. Hier staat het. Die hij tevoren gekend heeft, dat is al wonderschoon. Hij kende mijn naam van voor de grondlegging der wereld. Maar dat is niet de hele uitverkiezing, hè? Arminius meende dat er niet meer in zat. God wist van tevoren wie in hem zouden geloven. Maar de staat die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook bestemd. Dat gaat een stap verder. Dat vergat Arminius. Als je niet weet wie Arminius is, laat me zitten. Maar die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook bestemd. Hij heeft mij heel bijzonder, heel specifiek voor iets voorbestemd. Voorbestemming. Sommige mensen verstaan dat beter in het Latijn. Gepredestineerd. Het gaat hier over de predestinatie. Waartoe zijn wij voorbestemd? En dat is verrassend, dat mag u nooit meer vergeten in uw hele leven. Voorbestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Wanneer is dat? Straks in de hemel? Ja, dan zal het ongetwijfeld ten volle zichtbaar zijn. Maar God wil niet zo lang wachten. Er zijn steeds meer uitdrukkingen in het Nieuwe Testament die ik tegenkom, waarvan ik vroeger de neiging had te denken, dat is voor straks. Een heel ander voorbeeld, Efeze 5, opdat zijn gemeente, dat hij zich die zou voorstellen zonder vlek of rimpel. Dacht ik, oh, dat is straks bij de wederkomst. Nu begrijp ik van nee, zolang wil hij helemaal niet wachten. Hij wil nu op aarde een bruid zien zonder vlek of rimpel. En daar doet hij alles voor. En zo wil hij nu op aarde zijn kinderen, zijn broeders zien, als ik vanuit de Heer Jezus gedacht. Zijn broeders, hij is de eerstgeborene hier onder vele broeders. Eerstgeborene in rang. Hij is de hoogst geplaatste onder hen. Maar hij is dat te midden van vele broeders. Die zonen van God zijn, net als hij. Als het om kindschap gaat, gaat het meer om het feit dat we naar Gods gelijkenis geschapen zijn. Kinderen lijken op hun ouders. God is licht, daarom zijn het kinderen des lichts. God is liefde, daarom wandelen wij in de liefde. Dat kun je allemaal in het Nieuwe Testament terugvinden. Maar hier gaat het om het zoonschap. En dat heeft meer te maken met het feit dat we naar Gods beeld geschapen zijn. Wij zijn ertoe voorbestemd om gelijkvormig te worden aan het beeld van zijn zoon. Niet de mens Jezus Christus alleen maar zijn zoon. Hij wilde vele zonen die op die zoon zouden lijken. En lieve mensen, we hebben het nou de hele tijd gehad over de leiding van de Heilige Geest. En nu ga ik iets vertellen dat eigenlijk precies hetzelfde is, maar dat op een heel andere manier omschreven wordt. Namelijk een geestelijke groei waarin we gaan lijken op de zoon. Je kunt zeggen, door de Heilige Geest volbrengen wij de eisen van de wet van God. Dat is één manier om te zeggen, maar dit is een mooiere manier. Door de Heilige Geest gaan we lijken op de Zoon van God. Dat is van meet af aan, zo gauw een mens tot geloof komt, Gods bedoeling. Als u wederom geboren bent en de Heilige Geest gaat in u werkzaam worden, daarvoor moet u hem de ruimte geven trouwens. Maar als dat gaat gebeuren, dan heeft de Geest dit grote doel met uw leven. Wat wordt daar weinig over gepreekt? Want het gaat zoveel over de wedergeboorte en je hoort nooit eens een keer wat er daarna dan mag komen. En dat is zoveel. Als nou eens één zondag per jaar over de wedergeboorte preekt en 51 zondagen over alles wat daarna komt. En wat daarna komt, dat is dit. Het beeld van Gods Zoon in onze levens verwerkelijk. Daarvoor zijn wij gepredestineerd, lieve mensen. Dat is Gods plan. En hij wil dat nu verwerkelijken door zijn geest die in ons woont. Dat dat beeld in ons zichtbaar zou worden. Als we straks voor de rechterstoel van God staan, dan zal hij dat beeld van Christus ons voorhouden als een groot portret. En ons vooral confronteren, stel ik me zo voor, met deze vraag. In welke mate heb jij mij de kans gegeven dit beeld in jouw leven zichtbaar te maken? Want daarvoor had ik jou gepredestineerd voor de grondlegging van de wereld. Dat is een geweldige uitdaging. Het is een belofte wat hier staat. Het is een toespreken van een wonderheerlijke zegen, maar het is ook een praktische verwerkelijking. Hij de eerstgeborene. Onder vele broeders notabene. We zijn broeders van hem. Wij noemen hem niet onze grote broer. Hij is de eerstgeborene. Hij steekt zo ver boven ons uit. In sommige kringen wordt daar wel eens al te familiair over gedaan. Maar hij noemt ons, Hebreeën 2, hij schaamt zich niet ons broeders te noemen. Maar hij is wel de eerste onder hen. En hen die hij tevoren heeft bestemd, die heeft hij ook geroepen. Dat wil zeggen, op een bepaald moment in de tijd is die eeuwige voorbestemming ook werkelijkheid geworden. Toen zijn we ook daadwerkelijk tot hem geroepen. En die heeft geroepen, die heeft hij ook gerechtvaardigd. Ja, uit geloof, dat was onze kant, maar zelfs dat is een gave van God. Maar hij heeft ons gerechtvaardigd en die heeft gerechtvaardigd, die heeft hij ook verheerlijkt. Zelfs dat hebt u in beginsel al, hoewel het cadeautje nog niet helemaal uitgepakt is. Want wij verwachten nog de verlossing van het lichaam. Maar in principe is het door het geloof allemaal ons deel. Tja, kun je dan wat met Paulus zeggen? Wat zullen wij dan hierop zeggen? Dit is zo overweldigend. Zo groot. God zelf is voor ons. Weet u nog hoe we in hoofdstuk 3 en 4, vooral hoofdstuk 3, dachten aan het heerlijke feit dat de Heer Jezus voor ons in de bres is gesprongen? Dat we achter zijn rug konden schuilen tegenover die torenende God. Maar hoe we toen in hoofdstuk 4 gingen zien dat God zelf aan onze kant is. Aan onze kant staat. Wat is het niet triest als sommige mensen nog steeds het idee hebben dat verzoening zou betekenen dat Christus gekomen is om de woedende toren van God tot bedaren te brengen. Je komt dat nog wel in oudere literatuur tegen, maar het is eigenlijk een heidense voorstelling. God zelf gaf zijn zoon. De zoon sprong niet tussen ons in om die woedende God van ons af te houden. Zoals een moeder soms tussen kind en vader inspringt om die woedende vader van het kind vandaan te houden. God zelf staat aan onze kant. Hij gaf zijn zoon. Zijn eigen zoon, laatst in het begin van het hoofdstuk. En zo staat het hier ook. Hoe zal hij die zelf zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken. Alles wat past in de grote verwerkelijking van dat grote plan van God. Alles wat we hebben, hebben we aan hem te danken. En alles wat we nog niet hebben, maar wat bij dat volle heil hoort, dat zal ons ook alles geschonken worden. En met onaantastbaar, lieve mensen. Dit is het eindpunt van het eerste deel van de brief. Hoofdstuk 9 is een heel nieuw thema. We zijn hier in zekere zin aan een einde gekomen. Je zou het kunnen vergelijken met het einde van de woestijnreis van Israël. In hoofdstuk 6 ging het over de doop. En in 1 Korinthe 10 wordt dat verbonden met de uittocht uit Egypte en het gaan door de Rode Zee. Zo werden we in hoofdstuk 6 uitgeleid en hoofdstuk 5 was eigenlijk al bevrijd worden uit de macht van Egypte. In hoofdstuk 6 ga je door de Rode Zee en dan kom je in de woestijn. En in de woestijn kom je Sinaï tegen. Nou, dat hebben we geweten in Romeinen 7, daar zijn we met ons Sinaï geconfronteerd. Maar vanaf de Sinaï gaat het dan verder door de woestijn heen en aan het einde van die 40-jarige woestijnreis komt nog eenmaal een Biliam die ingehuurd wordt door de Satan om beschuldiging in te brengen tegen uitverkorenen van God. Wie zal dat durven? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt, wie is het die veroordeelt? Biliam heeft het volk niet kunnen vloeken. En aan het einde van dit hoofdstuk, hoofdstuk 8, zijn we aangekomen in het veld van Moab. Aan de grens van het beloofde land. Dat land ligt voor ons. Als je het land in wil gaan, dan moet je naar de Efes in de Kolossenbrief. Dat is niet voor nu. Hier houdt het op. Daar gaat het verder. Maar het is wel het einde van de woestijnreis. Het land ligt voor ons in al zijn glorie. De hemel ligt voor ons. We kijken nu al omhoog in het hemelse land. En wie zien we daar? Christus Jezus is het die gestorven is, ja nog meer die opgewekt is, die ook aan Gods rechterhand is, die ook voor ons bidt. Het is als Mozes op de berg, terwijl Jozua vecht in het dal tegen de Amalekieten, Mozes die zijn handen opheft om voorbeden te doen voor het volk. Christus is daar met opgeheven handen voor ons in het heiligdom. Wie zal ons kunnen deren? Amalekieten, de wilde dieren van de woestijn, honger of dorst, het wordt hier allemaal opgesomd. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, zwaard. Het zijn al de ervaringen van het woestijnleven. En het sluit aan bij de ervaringen van Israël, zoals hier geciteerd worden uit Psalm 44. Om u worden wij de hele dag gedood. We zijn geacht als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Zo staat Israël in de velden van Moab. De woestijn is achter de rug. Het beloofde land ligt voor hen. Meer dan overwinnaars. In nummer 21 kunt u het lezen. Zo over hun staven maar in het zand te steken en het water borrelt op. Het is één land van verkwikkend en verfrissend water. Dat is de geestelijke rijpheid, de geestelijke ervaring. Als je je woestijnreis doorgemaakt hebt en in die geestelijke ervaring mag komen in de Filippenzenbrief. Dat is typisch een brief voor de velden van Moab. En de Kolossenbrief is typisch de Jordaan en de doortocht en aan de andere kant. En de Efezebrief is de inname van het land. Maar hier in de velden van Moab, dat is het boek Deuteronomium. Terugblik. En vooruitblik op alles wat God gaat geven in dat wonderheerlijke land. Wie kan ons scheiden van de liefde van Christus? In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft lief gehad. Niet straks behalen wij de overwinning. Nu! We kijken terug en we zien dat door Gods goedheid de Egyptenaren voor ons moesten wijken. Dat de Amalekieten volledig tegen ons in het stof moesten bijten. En welke macht ook tegen ons zou kunnen oprukken, in Hem zijn wij meer dan overwinnaars. Na 40 jaren woestijnreis weet je dat. Dit is geen tekst om zo uit je hoofd te leren als je net bekeerd bent. En je nog helemaal aan je woestijnreis moet beginnen. Maar als je de woestijn een stuk kent, dan ga je het steeds meer zien. Niet ik ben overwinnaar. In Hem ben ik het. Dat is eigenlijk één woord in het Grieks, superoverwinnaar. In Hem ben ik het. Meer dan overwinnaars. Door Hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben verzekerd dat dood nog leven, nog engelen, nog overheden. Zelfs die kunnen tegen ons zijn. Want er zijn vele geestelijke machten in de hemelse gewesten die tegen ons zijn. Nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen. Nog machten, nog hoogte, nog diepte. Nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. Die is in Christus Jezus, onze Heer. Verder is die liefde van God niet te vinden. Dit is de sfeer waarin die liefde zich naar ons toe manifesteert. In Christus Jezus, onze Heer, zijn Zoon. Nogmaals, dit is niet een uiting over onze staat. Dit heeft te maken met onze stand, met de christelijke levenspraktijk. Dit is de mens die weet uit de ervaring. Niets kan mij scheiden van die liefde van God. Wat er ook gebeurt. Welke machten ook tegen mij zouden kunnen opstaan. In Hem zal ik zegevieren over de machten. Niets kan een scheidslijn aanbrengen tussen Hem en ons. Wat een wonderheerlijke zegen. En wat een wonderheerlijke afsluiting van dit deel van de brief. Mocht het ons aller praktische deel zijn. Amen.